Vandaag heb ik een gesprek met Ayla Breij. En vanmiddag komt ze langs. En Ayla is ons buurmeisje. Dat is de dochter van Meeuwis en Willemijke. En Meeuwis is in de laatste aflevering van de documentaire te zien, waarin hij vertelt over de camping, camping Stroosteeg. En Ayla is opgegroeid op de dijk. Zelf lijkt me dat niet makkelijk. Je bent toch ver van iedereen af. Dus ik vraag me af of dat het niet heel erg eenzaam zou zijn. En elke dag door weer en wind naar school over die dijk en 's winters en 's avonds door het donker. En al dat verkeer, ik sta nu al vaak doodsangsten uit als ik een keer op de fiets stap. Ayla heeft ook een broer, maar Ayla is de oudste. Ik weet niet precies hoe oud, maar ze heeft al voortgezet onderwijs achter de rug en ze woont al samen met Michiel. Ik weet nog goed dat ze pas geboren was en ik Meeuwis tegenkwam op de een of andere ledenvergadering. Hij was zo blij dat hij opstond en door de zaal riep: ik heb een dochter gekregen en ze heet Ayla en begin maar vast te sparen voor een bruidschat, want ze is nog veel meer waard dan 1000 kamelen. Is echt gebeurd. Ayla en Michiel hebben onlangs een huis gekocht in Zaanstad. Dat is niet echt landelijk zoals we hier gewend zijn, dus ik ben benieuwd of ze een stadsmens is geworden. Maar misschien heeft ze toch nog wat meegekregen van het wonen in de weilanden tussen de koeien. Ik ga te vragen. Ayla, vertel even wie je bent en wat je doet en hoe oud je bent. En gewoon even over jezelf.
Ja, ik ben Ayla en ik ben jouw buurmeisje. Ik zie mezelf zeker als jouw buurmeisje. En ik vind het ook heel gezellig om hier even te kletsen. Ik ben ondertussen 24 net geworden en ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant om eens te praten over hoe ik hier nou ben opgegroeid en heb gewoond. Want eigenlijk is het altijd wel een voorrecht geweest hoor. Het is zeker ook af en toe moeilijk geweest. En daarin heb ik vooral een heel erg leuke tegenstrijd tussen mij en mijn kleine broertje. Hmm. Waar zijn wij heel erg op elkaar lijken en ook heel erg verschillend zijn daarin.
Hmm. Moet je even tegen de luisteraars zeggen, hoe heet je broer en hoe oud is die?
Ja, mijn broertje is 22 volgens mij. Ja, dat moet wel haast wel. Of wordt hij dit jaar 22? Nou, jong broertje, ondertussen een stuk langer dan ik. Hij heet ook Meeuwis, maar is net zoals mijn vader. En ik kijk hier uit op het, door het raam naar Driebergen. En daar hebben wij allebei op school gezeten, op de kring. En hoe hij altijd heel graag 's avonds na het eten nog even wilde voetballen op het pleintje, vond ik het ook heerlijk om hier te zijn.
Oh, ja.
Dat is het grote verschil, denk ik, tussen ons twee.
Ja, ja.
Wat wij gemist hebben. Of juist niet.
Of juist niet, ja. Nou, dan zou ik Meeuwis ook nog een keertje moeten interviewen. Maar we doen het nu gewoon in deze podcast. Eerst even alle dames van de dijk.
Precies.
Alle
dames van de dijk. Goed doel. Ja. Mooi doel.
Ja. Hé, hey, en wat doe je nu?
Ik doe twee dingen nu eigenlijk. Ik heb gestudeerd in Haarlem, maar daar zullen we vast zo nog op terugkomen. En daar ben ik richting de evenementenbranche opgegaan. Nou, deze podcast wordt nu opgenomen tijdens een lastig, gek jaar natuurlijk, coronatijd. Geen evenementen of eigenlijk nauwelijks evenementen. Maar toch hebben we het voor elkaar gekregen om dit jaar een online evenement te organiseren, waarvan ik productieleider ben, ondertussen al 5 jaar volgens mij.
Van wat is dat?
Het Utrecht Internationaal Comedy Festival.
Oh, het Comedy Festival.
Ja, dus hier in de regio, in de stad Utrecht. Prachtig mooi festival als het gaat om stand-up comedy. Mm-hmm. Uniek in deze grootte en deze soort. We hebben altijd een mooi weekend in Tivoli-Vredenburg. En daar voorafgaand aan een heel mooi palet aan mooie, leuke, lachende, gierende, brullende stand-up comedian. En dat is heel erg leuk om te organiseren met een heel leuk team van creatieve mensen.
Ja, maar je doet het nu in coronatijd online, zeg je?
Ja, net afgerond.
Je streamt het, hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, inderdaad. We hebben een klein studiootje in Utrecht. Leuk trouwens, oude Tivoli-complex in Utrecht. En daar hebben we de meeste streams opgenomen, live uitgezonden. En daar konden mensen tickets verkopen. Sommige waren ook gratis, sommige niet. Dus daar hebben we veel van geleerd. En nu weer vooruit aan het kijken naar hopelijk een jaar waarin we wel weer wat meer publiek mogen ontvangen.
En je zegt van, ik heb er heel veel van geleerd. Is het dan ook iets waarvan je zegt van, dat streamen zal toch wel vaker gaan gebeuren, meer net zoals live?
Ik weet zeker dat het vaker gaat gebeuren. Daarnaast, als het aan mij ligt niet, ik vind het niet altijd even leuk. Mm-hmm. Dat is meer omdat het gewoon wat saaier is qua productie. Mm-hmm. En als productieleider wil je bezig zijn met brandjes blussen en druk. Mm-hmm. Dat heb je bij streamen vaak wat minder.
Dus kan je het dan ook nog voor een tweede of een derde keer uitzenden?
Ja, het is allemaal on-demand beschikbaar. Ja.
Dus je kan ook voortdurend kaartjes blijven verkopen voor degene die...
Ja, het gaat dan meer op een soort van abonnementbasis. Net zoals Netflix bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan iets goedkoper hoort. Dan betaal je eenmalig een bedrag waarvoor je zoveel shows kan bekijken.
Dus denk je ook dat het streamen en dat... Via dus de computer en de dat het ook een nieuw verdienmodel blijft?
Ik vind het voor stand-up comedy lastig te bepalen. Omdat de sfeer in een zaal heel belangrijk is.
Ja.
Maar bepaalde vormen kunnen heel goed werken. En dat zou zeker ook een manier zijn om daarmee verder te gaan. Ja.
En dan welke vormen denk je dan?
Nou, een show die heel goed werkte was bijvoorbeeld improvisatietheater.
Mm-hmm.
Waarin ook echt een interactief aspect met, met de kijkers thuis was.
Oh ja.
Dus via een chat waarin mensen suggesties konden doen.
Oh.
Want als improvisatiecomedian heb je gewoon input nodig van je publiek.
Oké. En je vertelde net ook, ja, we komen dadelijk ook nog wel over de dijk hoor, maar ik vind dit heel interessant. Je vertelde net ook dat je meegedaan had in deze coronatijd met een field lab, het onderzoeks...
Ik naast mijn taak als productieleider, wat nu dus iets naar beneden ligt, werk ik ook voor de GGD, regio Utrecht, in het coronabedrijf. Super interessant en heel bijzonder om mee te maken hoe het is om in een crisisorganisatie te werken.
Want je doet het al een tijdje, hè? Vanaf het begin denk ik, van de coronacrisis.
Ja, 1 juni, nou eind mei ben ik begonnen.
Vorig jaar eind mei.
Ja, dus ik kan bijna zeggen dat ik bij de club hoor van een jaar werknemers. Dat zijn er niet zoveel. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook nog heel leuk. Ik heb heel veel groei meegemaakt. Het bedrijf is echt uit de grond gestampt natuurlijk.
Mm-hmm.
Om het hier voor de regio Utrecht goed te regelen. Dat is met vallen en opstaan natuurlijk. Mm-hmm. Maar heel leuk als voor mij in ieder geval om van te leren. En vanuit daar kwamen mijn twee interesses die ik nu heel erg op de voorgrond spelen heel erg naar voren tussen dat field lab. Ook vanuit het kader, hoe kunnen we alles weer opengooien en hoe gaat dat? Naast mijn liefde voor evenementen. Mm-hmm. En toen we daar de mogelijkheid hadden om daar kaartjes voor te bemachtigen, hebben we dat natuurlijk gelijk gedaan.
En waar was dat?
In Binninghuizen. Waren bij Walibi in de buurt.
Mm-hmm.
Dus heel mooi festivalterrein. En het was stervenskoud, echt heel erg. Mm-hmm. Op een gegeven moment voelde ik mijn handen bijna niet meer, want het was natuurlijk best wel vroeg in het jaar voor een festival, voor een buitenfestival. Maar het is bizar hoe snel je weer in normaal staat, eigenlijk. Even. Ja. Wordt echt even uit de realiteit getrokken.
Ja.
En genieten van live muziek met... Ja. Allemaal mensen om je heen die je niet kent. Nou ja, dat is toch wel een unicum voor deze tijd.
Nou heb je het zelf meegemaakt. Wat voor waarde ken je aan het het onderzoeksdeel van het fieldlab?
Lastig te zeggen.
Je bent er kritisch over.
Ik ben er zeker kritisch over. Maar ik heb ook niet ingelezen in alle stukken en zo.
Nee.
Dus dat, ik vind dat
lastig. Rekenen je er niet op af hoor.
Maar. Nee, maar ja. Ben benieuwd.
Je zei net van, het valt me op dat ik dan, als je daar dan bent, dat je zo heel snel weer geacclimatiseerd bent en er weer in bent. Dus ik kan me voorstellen dat je dan, ook al krijg je aanwijzingen voor een field lab van doe dit of doe dit of doe dat.
Ja.
Dat je dat na een half uurtje alweer kwijt bent.
Ja, zeker weten. Ook met mondkapjes en dingen. Klopt. Je valt heel erg terug in het oude. En je bent daarin ook wel een beetje volgend, om het zo maar te zeggen. Weet je volgt een beetje de kudde en de mensen die... Die hebben allemaal geen mondkapje meer op. Dus waarom zou jij hem onderhouden? Ja, dat gebeurt.
Mm-hmm.
Ja.
Dus we zouden eigenlijk kunnen stellen dat je het wel met een korreltje zout zou kunnen nemen.
Ja,
zonder
dat vind
al
ik zeker wel.
Te zijn.
En dat,
ja.
Ja, zeker.
Ja. Dus je hebt eigenlijk twee banen. Je hebt een baan bij de, in de corona en de zorg. En je hebt een baan in het theater.
Ja, ja eigenlijk wel. Ja, en dat combineert nu prima.
Ja. En dat is allebei in Utrecht, maar je woont in Haarlem.
Ja, dat klopt inderdaad. Grappig. Ik ben op mijn 17e uit huis gegaan hier. Na mijn jeugd en mijn middelbare schooltijd ben ik vertrokken naar Haarlem voor mijn studie. En ik ben eigenlijk heel erg snel op dat punt uit huis gegaan. Ik ben in Haarlem gaan wonen voor mijn studie. En ben verliefd geworden op die stad. Dat is wel mooi. Dat is dan toch wel ook weer het gekke van... Ik was eigenlijk heel erg bang voor een stad altijd geweest. Ik denk dat... mijn ouders nog wel leuke verhalen kunnen vertellen over hoe ik soms huilend in bed in een vreemde stad heb gelegen.
Oh, yeah.
Op vakanties. En ik was heel erg bang daarvoor. Maar toch, om mijn 17e dacht ik wil wel naar iets van de stad. Nou, heb ik in Haarlem ook wel een goede gevonden, want het is net een dorp.
Yeah.
maar wel heel erg gezellig en heel erg leuk.
Ja, en je hebt ook nog een keer op kamers gezeten in Leeuwarden. En dat is
ja,
een stad.
Ja, ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook een dorp hoor. Maar bij naam in ieder geval een stad inderdaad. En Leeuwarden is ook prachtig. Daar heb ik mijn master uiteindelijk gedaan nadat ik mijn HBO heb afgerond. Toen had ik ondertussen wel iets meer ervaring met steden. Heb tussendoor lekker gereisd namelijk. Dus dat hielp denk ik ook wel daarmee. En in Leeuwarden ben ik ben in Leeuwarden beland voor mijn master. En dat is ondertussen, vorig jaar was dat, toen ik weer terugkwam op mijn thuisplaatsje. Mede door corona heb ik mijn huis daar, of mijn kamer, gelijk weer opgezegd. Ben ik weer even ingetrokken hier aan de dijk.
Ja.
En dat was ook eigenlijk wel heerlijk hoor.
Ja,
besef je weer hoe mooi het hier is.
Ja, oké, want dan gaan we terug naar de dijk. Die wonen op Langbroekerdijk 23A.
Ja.
Hoe zijn jouw ouders daar eigenlijk terechtgekomen? Hebben ze altijd gewoond? Of?
Nee, ja, dat is al, mijn vader die heeft het eeuwen geleden gekocht, maar dan een deel daarvan. Het was een oude boerderij. Mijn kamer was altijd een oude varkensstal.
Ja, kon je dat nog ruiken? Of niet?
Ja, dat is helemaal... Nee. Dat is nu wel een mooie kamer geworden. Op een moment... hij heeft de helft van het huis gekocht, volgens mij. En na zoveel jaar kreeg hij de mogelijkheid om de rest daarbij te komen kopen. Mijn moeder woonde toen nog in Amsterdam. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet. En uiteindelijk...
En wat doet je vader en wat doet je moeder?
Oh, stel me niet van die moeilijke vragen.
Oh, ja.
Wat ze nu doen, mijn vader die is een heerlijk gepensioneerde vent die een camping runt.
En een kanobedrijf.
En hij doet van alles. En hij is opzichter van een muziekvereniging in Driebergen. En altijd actief hier geweest.
Ja.
En zal die ook altijd blijven, denk ik. Hoop ik.
Ja, een sportief buitenmens, zo zou je hem kunnen...
Zeker weten. Mijn neef die zei laatst iets geweldigs, vond ik. Mijn vader heeft 6 zussen. En een van de zussen, mijn tante natuurlijk, zijn moeder. En hij zei, ja, heeft jouw vader dat ook? Dat als je belt en je vraagt hoe het gaat, dat dan gelijk af te hangen is aan hoeveel... Hij of zij gewandeld of gefietst heeft. Dus als ik mijn vader bel en ik vraag hoe het is, dan krijg ik niet, gaat goed, hoe is het met jou meid? Nee, dan is het, ik ben 3 kilometer hard gelopen, ik heb een paar rondjes gefietst. Ik heb daarna nog een stuk gewandeld en dan weet ik dat het goed gaat.
Oh ja, dat is
Want
goed.
Als het niet goed gaat, dan is
zit
het...
Zit je alleen maar thuis.
Ben je last van mijn knie? Ik kon niet wandelen en niet fietsen.
Ja.
Dus
ja,
zeker sportief.
En je moeder, die werkt nog wel?
Ja, die werkt veel te hard altijd. Oh ja. Maar dat heb ik niet van een vreemde, denk ik. Want ze doet iets wat ze heel erg leuk vindt en waar ze heel erg energie uit haalt. Ook al maakt de coronatijd dat lastig. Werkt voor Buurteams Utrecht. Dus ook actief daarin.
Dan kun je lastige buurten, moeilijke wijken.
Ja, precies. Altijd lastig voor mij om uit te leggen, maar ik heb veel van mijn moeder.
Ja, ja. Hey, en jij speelt daar zelf geen rol meer in. Je hebt hier nu de camping, je ouders hebben die camping en de kanoverhuur. Maar jij hebt geen relatie meer met dit gebied.
Nee,
je gaat nu echt je eigen weg, zelfstandig.
Ja, ik weet nog dat ze daarmee begonnen. Mm-hmm. Dat ze het stukje land erbij de mogelijkheid hadden om het stukje land te kopen. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was, maar ik was heel stellig en ik zei gelijk: mam, pap, leuk dat jullie dat gaan doen. Maar het betekent niet dat ik dat ook moet gaan doen, hè? En volgens mij hebben ze dat heel goed geweten, want ja. Ze hebben nog nooit gevraagd of ik op de camping wil passen. Ja, of, ja. Of nou, dat hebben ze wel eens gedaan en dat doe ik dan ook met liefde, hoor, als het allemaal uitkomt.
Ja, dat maar niet. Maar betekent dat ook dat je zegt van zo'n leven buiten trekt mij absoluut niet meer?
Nou, nu nog niet. Ik zeg zeker niet dat ik dat nooit voor me zie. Maar nu ga ik zeker lekker mijn eigen avontuur eerst aan.
Ja.
En een heel leuk avontuur, denk ik. Dus, ja.
Goed, ja. Je bent hier geboren en groter geworden. Ja. En heel veel mensen hebben dan het idee van, ja, verdikkie zeg, het is ver van het dorp er is hier geen kip te doen. Ja, nu is het redelijk druk met wandelaars en fietsers. Maar die zag je toen jij klein was, denk ik, nog niet zo heel erg veel.
Ja, het was wel een mooi wandelgebied altijd geweest.
Ja. Maar hoe heb jij dat dan ervaren? Geen vriendjes en vriendinnetjes in de buurt?
Nee, niet hier. Zeker niet. Eigenlijk, eigenlijk bijna niemand van onze leeftijd die hier dichtbij woonde. Ik weet dat ik al heel gelukkig werd van het klompenpad dat hier naast het huis richting het dorp ging. Naar eigenlijk jullie oude huis, naar de Engweg. Dat was een geweldige uitkomst, want dat was een stuk minder ver fietsen dan normaal.
Jij ging met de fiets over dat hele smalle brug?
Ja, mijn vader vond het niet zo leuk. Zeker, want het was een mooie afsnijroute.
Ja, ja.
En verder heb ik het zeker wel als soms als vervelend ervaren. Maar ik denk dat iedereen dat heeft als hij door de regen moet fietsen.
Ja.
Maar ik kreeg vooral heel veel van ouders van vriendinnetjes of vriendjes. Mag je al helemaal alleen over de dijk fietsen? Is dat, mag dat? En ik dacht, hoezo is dat erg? Is dat gek dat mijn ouders dat me laten doen? Want ik was niet anders gewend. Mm-hmm. Ik deed het al van jongs af aan. Eigenlijk vanaf groep 8 ging ik zelfs eigenlijk elke dag. Mm-hmm. En daarvoor ook wel. En dan gingen mijn ouders ook wel eens mee. Toen kreeg ik ook mijn eerste mobieltje om wel te laten weten als ik aangekomen was. En als ik ging vertrekken, dat ik even een sms'je kon sturen.
Ja, ja, ja.
Maar dat heb ik nooit echt heel vervelend gevonden. Ik vond het ook wel lekker soms eigenlijk. En,
kwamen ze ook wel eens bij jou hier op bezoek?
Ja. En iedereen vond dat eigenlijk altijd superleuk. En,
waarom dan? Wat is er nou zo leuk aan om zo buiten te wonen? Wat doe je dan?
Omdat alles kan. Alle ruimte is er. En,
wat doe je dan als alles kan?
Ja, lekker het bos in. En
wat doe je? Hutten bouwen?
Ik zou niet eens weten wat we deden. Ja, we gingen gewoon het bos in en dan lekker lopen. En mijn overbuurvrouw, onze oude overbuurvrouw, die had een heel lief klein hondje. En die gingen we dan uitlaten.
Mm-hmm.
En die is ook wel eens in de sloot gesprongen, omdat dat de dag dat het gras was. Ja, grappige dingen die je meemaakt. En het was altijd wel memorabel. Ook kinderfeestjes en zo, dat was niet hetzelfde als bij anderen. Mensen, en ik denk dat dat ook wel door de creativiteit van mijn moeder komt, maar hoe anderen naar een speelpark gingen of de bioscoop of weet ik veel wat, gingen wij, dat vind ik nog het allerhilarischste, had mijn moeder een reiger gevonden die was aangereden. En daar heeft ze alle veren uitgeplukt en dat zijn hele mooie lange veren van een reiger.
Mm-hmm.
En dan hadden wij een Indianenfeestje.
Oh, wat leuk.
Dus dan gingen we die verven, die veren. En hadden met stof en dingen. Hoe noem je dat? Zo'n band maken voor je hoofd.
Ja. Een hoofdtooi.
Ja, zo'n tooi.
Een verentooi.
Ja, precies. Ja. Dus dat was geweldig. En eindeloos speurtochten in het bos met lintjes of met dingetjes of dat soort dingen. En daar in het bos is ook wel veel te herkennen hoor, of ontdekken. Ik weet nog dat ik voor het eerst dat graf wat er ligt ontdekte. Ja. En dat ik echt dacht, oh, ik heb een vondst gedaan. En
het graf van de oude prinses, ja, de moeder van de prinses.
Ja, nou ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Dus ik dacht gewoon,
dat is spannend, ja.
Ik heb dat gevonden. En ja. Je maakt je eigen verhalen. En als je bij... Ik weet niet of die er nog steeds is, want laatst liep ik in het bos en zag ik het eigenlijk niet meer. Maar misschien was ik wel een beetje de weg kwijt. Maar vroeger was er ook zo'n uitkijktoren midden in het bos, waar je in kon klimmen. Nou, dat was nog helemaal geweldig. Je ging gewoon op ontdekkingsreis, gewoon in de buurt.
Ja. En, heb jij nog meegemaakt dat het landgoed van Beverweert bewoond was?
Niet actief.
Ik
weet niet, nee.
En ook niet de oude bewoners van Sterkenburg heb je ook niks meegehad?
Nee, ik had wel een oppasadresje achter dat huis. Achter Sterkenburg.
Achter Sterkenburg?
Ja, dat is een superleuk huisje. Dat is echt het schattigste huisje wat er is. En,
is dat de oranjerie van Sterkenburg? Of is het... bij wie was dat?
Ik weet niet meer hoe, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ze heten. Drie meisjes hadden ze. Best wel jong. Toen kwam ik erachter dat ik niet zo goed was in oppassen. Dus daar ben ik heel snel mee gestopt.
Waarom niet? Wat deed je dan?
Ik was heel bang,
was je bang?
Dat er iets mis zou gaan en dat het dan mijn schuld zou zijn.
Dus oh jee, ja.
En ze waren super actief en keken ontzettend tegen mij op. En wilden alles doen en alles een beetje uitdagen en zo. Dus dat was eigenlijk wel heel spannend ook. En, maar hele lieve meiden ook wel. Daar ook wel veel lol gehad. Ja. Ja, dat is, ja, hoe is het verder geweest om hier op te groeien? Ik heb het eigenlijk heel erg naar mijn zin gehad over het algemeen. En natuurlijk af en toe dan... ja, wat ik denk dat heel erg mee heeft gespeeld is dat social media bijvoorbeeld nog niet echt iets heel groots was. Dat je ook niet het idee hebt dat je dan wat mist. Dat had ik denk ik heel erg...
Nee. Dat is misschien ook wel zo.
Ja.
Maar je hebt daarna wel hele duidelijke keuzes gemaakt. Wat ik bijvoorbeeld destijds, heb ik het er ooit een keertje met jou tijdens een verjaardag over gehad. Maar je koos ervoor om de middelbare school in Veenendaal te doen.
Ja.
Nou, mijn hemel, dat is van hier naar het station en dan met de trein. Ja. En dan, hoe kom je nou toch op zo'n bizar idee?
Nou, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Dat ik heel erg gewoon... open was voor wat nieuws, denk ik. Ik gewoon alle keuzes ben afgegaan. Alle middelbare scholen in Zeist, in Doorn. En ik vond eigenlijk alle gebouwen vond ik niet prettig. Ik vond de sfeer niet fijn.
Je bent echt gaan kijken?
Ja, ik ben echt bij alle scholen geweest. Heel actief zijn we gewoon gaan kijken wat ik wilde. En op een scholenmarkt, volgens mij het Herman Jordan, maar dat is... Nee, ik denk het Reefjes eigenlijk. Daar stonden allerlei scholen ook van andere... plekken, waaronder het Rembrandt College in Veenendaal. En de mevrouw die daar stond, mevrouw van Dinteren, die werd later mijn mentor. En daar had ik vanaf moment 1 een hele leuke klik mee. Dat ik gelijk ook bij die school ben gaan kijken. En op het moment dat ik daar binnenliep, dacht ik, dit is gewoon een te gekke school. Het ziet er niet uit als een school, het is gezellig, het heeft veel cultuur. Het had heel veel leuke mogelijkheden om je... wat meer uit te breiden in andere vakken, behalve de schoolvakken. Mm-hmm. Dat vond ik gewoon echt heel erg, trok me heel erg.
Want jij was toen ook al bezig met radio, onder andere.
Ja, klopt inderdaad.
Wat was dat ook alweer?
Daar ben ik op een bepaalde leeftijd mee begonnen. Ik denk dat ik 13 of zo was, 14. Samen met Melle, woonde in het dorp.
Wie is Melle?
Melle is een van mijn beste vrienden van vroeger eigenlijk... waarmee ik op de basisschool heb gezeten en eigenlijk zowat me in de wieg heb gelegen. We kenden elkaar, hoe kan je elkaar kennen als je nul bent, maar samen op de speelzaal gezeten. En al vanaf dat moment nog steeds bevriend met de familie. En hij begon eigenlijk met radio maken op zijn slaapkamertje. Nou, hier en daar haal je wat apparatuur vandaan en je gaat gewoon maar doen. Dus daar zaten we elke zondag, de hele dag, hadden we een programmering. En dan luisterden onze ouders en onze opa's en oma's. En dan hadden we vooral heel veel lol. En toen Melle 16 was, toen gingen we naar de lokale omroep. in Leersum, 90 FM heette dat toen. Ik was pas 15, dus ik mocht eigenlijk niet. Maar omdat dat ik dan samen met Melle een programma ging maken, dan mocht het wel.
Want Melle is, hoe oud is die dan? Is ja, die een jaartje ouder?
Die is eigenlijk net geen jaar ouder. Ach, maar, ja, hij was al wel 16, ja, ik nog niet. En ja, we zijn daar gewoon naartoe gegaan op zo van, we gaan het wel doen. En toen mochten we één keer meekijken met een programma. Toen mochten we daar één keer voor invallen. En toen hadden we onze plek op de zondagmiddag veroverd. En ja, wij vonden altijd dat wij het heel goed deden.
Ja, nou, anderen waarschijnlijk ook, anders had je die plek niet
gekregen. Nee, en we kregen ook, op een gegeven moment kregen we nog een uurtje erbij. En mochten we een keer 3 uur doen. En,
nou, hoe lang heb je dat gedaan?
Ja, ik heb een aantal jaar. Ja. Toen ik naar Haarlem ging, toen heb ik het nog heel... Nee, toen waren we al wel gestopt. Dus ik denk dat ik het 2 jaar heb gedaan ongeveer. Ja.
En even terug naar Veenendaal, naar die school. Ik heb een tijd gewerkt in Amsterdam en ik heb in Amsterdam gewoond en ben daarna naar Driebergen gegaan. En wat me altijd opviel was dat het voor mensen die in Amsterdam wonen, Driebergen altijd verder weg was dan dat ik vond dat Amsterdam voor Driebergen was.
Ja, ja.
Speelt dat dan ook een rol dat je denkt van, joh, waar heb je het over? Als je het over afstanden hebt naar Veenendaal, of was het... Ja, hoe was dat?
Nou, het was wel zeker een punt van, oh, daar moeten we even over nadenken. En het grappige was dat, want ik twijfelde voor mijn middelbare schooltijd nog wel tussen bijvoorbeeld het Herman Jordan en het Rembrandt College, mede door de afstand. Mm-hmm. Maar toen ging je, als je er dan praktisch naar kijkt, dan valt het qua tijd heel erg mee. Want naar het Herman Jordan vanaf hier is ook een klein uur fietsen. En hier moest ik dan 20 minuten, soms 25 minuten fietsen. En dan zat ik 20 minuutjes in de trein. En de trein die stopte voor de deur van mijn school.
Oh,
dus eigenlijk, qua tijd was het gelijk. En ja. Het was ook te betalen. Mijn ouders hebben natuurlijk ook meegekeken. Want een treinabonnement kost natuurlijk ook weer geld. Nou, dat was, ik denk dat dat nu een stuk duurder is dan toen nog eigenlijk. Mm-hmm. En dat was eigenlijk allemaal wel goed te doen. En
Ja, ik heb jou er eigenlijk nooit over gehoord dat je het vervelend vond of zo.
En nee, ik vond het ook wel lekker hoor. Ja. En gezellig.
Ja. Ja. En terug naar die radio. Dus ik zie dat er zo'n soort van creativiteit al in jou aan het ontwikkelen is. Dat heeft zich natuurlijk ook in Veenendaal gestimuleerd.
Ja.
Heeft dat nou ook verder je keuze beïnvloed... Om op deze weg door te gaan, maar dan ja, meer echt de organisatie kan, denk ik.
Ja, nou, ik heb wel in mijn studiekeuze uiteindelijk heeft het radio, mijn radioervaring wel echt geholpen, denk ik. Want ik vond het geweldig om te doen. En op een gegeven moment waren we gestopt met ons wekelijks programma, gewoon omdat het praktisch niet meer te doen was. Mm-hmm. En konden we af en toe op locatie uitzendingen mochten we gaan staan. Een sporadische keer. Bijvoorbeeld het bloemencorso in Leersum mochten we een keer verslag van leggen. Nou, het was geweldig. En dan zeker om het met mijn maatje Melle te doen. Dat was super gezellig. En dan stond je daar op een ladder van 5 hoog bij een bloemencorso wagen. En ben je te vragen hoe dat ging. Nou, dan leef je gewoon een beetje in een droom.
Waarom heb je die keuze? Er zit toch een keuze in. Of je gaat de journalistieke kant in, of je gaat de organisatiekant in.
Ja, dat klopt.
Ben je daarmee bezig geweest? Heb je dat bezig?
Ja, zeker. Want er zijn 2 studies die heel erg op elkaar lijken. En dat is media, informatie en communicatie. En dat is meer de journalistieke kant. En je hebt media en entertainment management, wat ik uiteindelijk heb gedaan. En dat is inderdaad meer die organisatorische kant. En dat kwam eigenlijk doordat ik ook weer naar die school ben gekeken. En we hebben weer mijn studiekeuze wel echt heel erg strikt is niet misschien het juiste woord, maar strikt aangepakt met ik wil alles zien en ik wil alle opties weten waar ik interesse in heb. Dus ik ben ook naar verschillende scholen weer gegaan en de steden bekeken. Waar voel ik me prettig? Want dat was gewoon heel erg belangrijk voor me. En wat past dan het beste bij mij? En bij de meer praktische opleiding kwamen er zoveel meer aspecten bij kijken dan alleen radio. Namelijk ook evenementen en ook tv. En toen dacht ik gelijk, nou, dat vind ik volgens mij allemaal leuk. Dus hier kan ik geen foute keuze in maken. Ik was er na een jaar in mijn studie wel achter dat tv niks voor mij was. En dat valt misschien ook wel weer terug met dat ik het streamen voor mijn comedy festival wat ik nu doe ook wat minder leuk vind.
Maar waarom vind je tv dan minder leuk om te doen?
Sfeer is denk ik één.
Want je hebt wel bij de tv gewerkt, hè? Dus je hebt het uitgeprobeerd. Wat had je gedaan?
Nou, ik heb minder bij tv gewerkt. Ik heb altijd bij radio gewerkt. Maar ik heb wel in een bedrijf waar ook tv gemaakt wordt, Omroep Max.
Je hebt bij Max gewerkt?
Ja. En daar ben ik 3,5 jaar radioproducer geweest. En dan merk je gewoon een heel groot verschil.
Voor welk programma?
Voor de Tieneke Show.
Oké.
Met Tieneke de Nooi.
Ja.
Ja. Dus daar heb ik ook ontzettend veel geleerd. Ik ben ook heel snel eigenlijk wel weer die radiokant op gegaan.
Ja, want we hadden al even die keuze. Waarom dan niet tv?
Ja, waarom niet tv? Daar kwam ik gewoon tijdens mijn studie achter. Ik merkte gewoon dat daar andere soort mensen werken. En dat was helemaal prima. Pas ik niet helemaal tussen. En dat is gewoon helemaal goed.
Ik kan me niet meer voorstellen.
Nee, dat ik in het tussen pas.
Nee. Ik kan me er geen beeld bij. Ik weet niet wat voor mensen er werken.
Ja, dat is gewoon heel erg. Ja, ik vind het ook heel lastig om uit te denken. Ik denk
vluchtig? Of je kunt ook kijken naar jezelf en zeggen van, nou, dit heb ik en dat past daar niet in.
Ik denk dat, wat past er voor mij daar niet in? Ja, dat je niet te moeilijk moet doen. Als er iets fout gaat, gaat er iets fout. En dan los je dat goed op. En dan gaan we weer vrolijk verder met z'n allen.
En dat is in tv niet?
Niet mijn ervaring.
Okay.
Nee, denk okay. Ik niet. Ik,
nee, misschien dat het op een ander moment.
Ja.
Nou, omdat ik denk dat je dat radioprogramma wat jullie gemaakt hebben, ik weet dat je nog een keertje, dat ik hoorde dat je heel erg graag bij een of ander, wat was dat ook weer, Radio 3FM of zo?
Ja, bij Serious Request, dat was onze droom.
Ja, precies.
Ja, dat we op ons 25e daar zouden staan.
Ja, dat is dus niet gelukt.
Nee, en dat is ook maar, dat is ook niet erg.
Dat is ook goed. Zie je Melle dan nog wel?
Nee, ik zie Melle eigenlijk bijna niet meer. Oh. Nee. Ja, dat is drukke levens, denk ik. Ja. En weinig energie erin stoppen. Is soms jammer. En aan de andere kant denk ik, als ik hem weer zie, dan is het goed.
Dan is het goed.
Ja, daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja, want je komt het toch nog wel een keer tegen. Ja.
Altijd.
Want hier is ook een hele andere kant op gegaan. Hè? Die doet ook niks met radio of met...
Nee. Die is naar Eindhoven vertrokken.
Ja,
voor zijn studie.
Ja.
Ja. Meer technische kant.
Ja.
Ja.
Hey, en dus die keuzes voor dat creatieve en dat organisatorische, dat past echt, dat ben jij dan toch wel.
Ja, ja zeker weten.
Daar speelt eigenlijk deze dijk niet zo'n rol in.
Ja, nou ja, je weet nooit wat wel en niet een rol precies heeft gespeeld. Maar,
maar ik vind het wel grappig dat je zei van... nog even terug naar die vergelijking met Meeuwis junior. Want die wilde altijd nog even naar het dorp en het plein en hup. En jij wilde altijd wel hier en vond het eigenlijk ook wel heel gezellig. Hè?
Ja.
Zo, toch?
Ja, zeker weten. Ik bedoel, we konden hier in de tuin voetballen. Dus dan dacht ik, ja, waarom helemaal naar dat pleintje toe? Ja. En we waren daar genoeg. We voetbalden allebei ook bij CDN toen nog. FC Driebergen nu.
Jij voetbalde ook?
Ja, zeker weten.
Oh.
Ik heb ook wel 5 of 6 jaar gevoetbald. Ja,
okay.
Zeker weten.
Ja.
Ja, het eerste vrouwenteam van CDN.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja. Dus, was ik vergeten. Maar herinner me nu wat foto's. Ja,
dat zijn ook hele leuke ervaringen. En daarvoor gingen we daar naartoe. En we hadden ook allebei muzieklessen in het dorp. We waren genoeg in het dorp, vond ik altijd.
Ja. En dan toch van dat, we zijn genoeg in het dorp en we hebben hier genoeg. Hier op de dijk en op de deel en in het huis. En dan toch maak je de keuze om naar Haarlem, Leeuwarden, Utrecht, televisie,
ja,
radio, theater te gaan.
Ja,
dan naar school.
Volgens mij begon ik dit met, ik lijk op mijn moeder en die heeft dat ook volgens mij gedaan. Vroeg uit huis, lekker naar de stad.
Oh ja, want je bent ook nog een keer Je hebt ook nog een keer een soort van sabbatical year gedaan.
Ja.
Dat je echt helemaal het land hebt verlaten.
Zeker weten, naar de andere kant van de wereld.
Hoe lang had je dat
ook? 6 weken in Nieuw-Zeeland en 3 weken in Indonesië. Bali en Lombok. Ja. Dus dat was ook altijd een droom van mij. Dat wilde ik al vanaf jongs af aan. Ik bedoel, het hier wonen was het hier wonen. Maar wij gingen ook elk jaar gewoon op vakantie. En niet elk jaar naar dezelfde plek, maar elk jaar naar een andere plek. En dat is heel waardevol ook voor mij geweest. Van onze verre reizen naar Australië en Cuba. Ook naar gewoon Duitsland en een keertje naar Frankrijk. Nou, we gingen bijna nooit naar Frankrijk, maar Spanje dan vaker. Ja, of Italië.
Ja,
ja. Ja, dus een hele vette treinreis naar Istanbul. Gingen we ook alle steden af. Dat was de keren dat ik dus heel erg bang was in steden.
Ja.
Maar dat is ook heel waardevol geweest.
Ja, blijkbaar heeft je dat. Is er toch langzamerhand ben je daar overheen gegroeid over die angst.
Ja.
Hey, en nu, je hebt inmiddels een hele vaste stek gevonden, want je hebt een huis gekocht. Je
gaat
samenwonen met Michiel, of je woont al samen met
Michiel.
Ja. Waar is dat?
In Zaandam.
In Zaandam.
Ja, dus de volgende stad komt eraan. Dat is denk ik nooit, dat was in ieder geval niet onze eerste keuze, maar daar zijn we wel heel erg blij mee. We zitten nog steeds lekker dicht bij Haarlem, waar Michiel nou ook werkt. En
een beetje richting Utrecht, waar jij dan werkt.
Precies. Ja,
nou, mooi in het midden.
Dus dat is heel fijn.
Oké. Okay. Ja. Nou, terug naar de dijk, want we breiden zo langzamerhand een punt aan. Tenzij jij zegt van, nou, daar wil ik het nog wel even over hebben. Maar ik vind toch wel een ding, want je ziet hier ook geleidelijk aan natuurlijk boeren. Bedrijven die stoppen, er is geen opvolging meer, boerderijen worden gekocht. En je ziet vaak jonge mensen toch de stap wagen om ofwel met elkaar ofwel zelfstandig zo'n boerderijtje te kopen.
Ja.
Wat zou jij, als jij terugkijkt op je jeugd, wat zou jouw tip zijn voor jonge ouders aan de dijk? Doe het of doe het niet?
Ja, als jouw hart daar ligt, doe het. Tuurlijk, het is een prachtige plek. En ik vertelde vandaag aan een aantal collega's dat ik dit interview vanavond had. En toen vroegen ze dan, is het zo'n bijzondere plek waar jij bent opgegroeid dan? En toen zei ik, nou ja, eigenlijk wel.
Ja.
Het is een unieke plek. En zeker als kind denk ik dat je dat totaal niet beseft. Omdat het voor jou gewoon het is normaal. Het is jouw plek, net zoals dat alle ouders en vriendinnetjes en vriendjes zeiden, mag je over de dijk fietsen? Was dat voor mij gewoon heel erg normaal. En alle andere dingen die ik hier heb beleefd, en is eigenlijk heel normaal, maar is eigenlijk wel heel erg leuk om daar even bij stil te staan, dat dat ook heel bijzonder is tegelijkertijd.
Ja, ja. Ja. En heb je voor bezoekers aan de dijk en wandelaars en fietsers nog een geheime tip? Van dit moet je gezien hebben?
Ga op speurtocht in het bos. Dat is het beste wat je kan doen hier.
Ja.
Gewoon een beetje om je heen kijken.
Ja.
Ik denk dat je dan een heel eind komt. Ja. En dat je vooral ook beseft dat hier heel veel mensen heel erg actief in de gemeenschap zijn. Waaronder jullie en mijn vader. Ja. En zo nog een heel stel aan deze dijk die dit mooi intact houden. En bewandelbaar houden.
Ja, is ook zo. Ja, en wat ik ook wel grappig vond is dat ik realiseerde me dat toen ik had het natuurlijk ook even met jouw moeder over van omdat wij hier ook kleine kinderen over de vloer krijgen. Mijn Peter kleine kinderen. Denk van, wat doe je nou toch met die kleine kinderen hier op die dijk? Maar er zijn zoveel dingen die je gedaan kan hebben, die je eigenlijk gedaan moet hebben voordat je 15 jaar oud bent hier.
Nou, zoals dan?
Kikkers vangen.
Oh ja.
Geweldig. Vuurtjes stoken.
Ja.
In de boom klimmen. Boomhut maken.
Onze boomhut. Die is net weggehaald. Of nou, niet net. Maar de boom waar die in zat.
Ja, precies.
Net weggehaald.
Ja.
Toch een beetje pijnlijk hoor.
Ja. Nou, het zijn ontzettend veel dingen die je als kind dan doet. Die je als kind op... Want ik ben op een flat opgegroeid. Ik ben... een hele hoge flat, maar wel een 4-hoog flat opgegroeid.
Ja.
En dat is toch heel anders voor mij.
Hooibalen klimmen is ook nog een hele leuke.
Wat?
Hooibalen klimmen.
Hooibalen klimmen.
Ja. Ja. Dat is geweldig om te doen. Koeien verwijen naar de, als ze voor het eerst naar buiten mogen. Aha. Dat heb ik eigenlijk vorig jaar pas voor het eerst gedaan, maar is wel geweldig.
Ja, ik had eigenlijk niet moeten vragen naar tips voor wandelaars, maar tips voor kinderen.
Ja.
Nou, weet je dat? Ik denk er nog een, verzin er nog een aantal en die spreken we dan daarna nog een keertje in. Dan hebben we de top 15 van
wat kinderen
het leukste kunnen doen op de dijk.
Ja,
okay.
Ja, geweldig.
Arne, ben ik nog wat vergeten? Of?
Vast wel.
Oké, okay. Doen we het dan daarna nog een keer.
Ja, dat is goed. Okay. Je komt helemaal goed.
Dan dank je wel. En nou, ik wens je heel veel sterkte, heel veel plezier in je nieuwe huis.
Dank je wel.
En heel veel plezier in je werk na coronatijd, als het gestopt is met al die ellende. Dan kun je weer helemaal voluit het theater in.
Ja, dat komt goed.
Oké.
Heb ik zin in. Dank je wel.
Hoi, hoi. Dat was Ayla. Wil je weten waar Ayla is opgegroeid, dan kun je eens een keer gaan kamperen op camping Strooisteeg. www.strooisteeg.nl. Of ben je vriend van de Stichting Vrienden op de Fiets, dan kan je overnachten bij Meeuwis en Willemijken. www.vriendenopdefiets.nl. Je krijgt een heerlijk ontbijt met een eitje direct van de camping.